Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom, allen die met ons verbonden zijn op deze middagavonddienst. Dominee C. Droger gaat bij ons voor en hij wil preken uit het boek Openbaringen. En dan hoofdstuk 4. Openbaringen 4. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 65, de versen 6 en 8. Psalm 113, vers 3. 138, de versen 1 en 2. Psalm 89, vers 3. Psalm 146, de versen 4 en 8. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 65, de versen 6 en 8. 113, vers 3. 138, de versen 1 en 2. 89, vers 3. 146, de versen 4 en 8. Schriftlezingen uit Openbaringen 4. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze kerkdienst op deze woensdagavond. Dankdag voor gewas en arbeid, goed om elkaar te zien. En u die meekijkt en meeluistert, gemeenteleden en gasten, u ook van harte welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent. En we zien uit naar een goede en een gezegende dienst. Gemeente, laten we stil worden voor de Here. Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Ik zie dat het grote psalmboek ingewisseld is voor een kleinere. Gemeente, wij gaan zingen een psalm die ik altijd heel graag op de dankdag zing. Met de gemeente bedoel ik. En dat is psalm 65 vers 6 en 8. Dat is zo'n hele mooie, tere klank in. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. En ook die mooie regel in vers 8. Uw goedheid kroont de jaargetijen. Laten we samen zingen op Psalm 65 vers 6 en 8. Gemeente, we gaan het woord van God lezen met elkaar uit het laatste Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En we lezen daaruit hoofdstuk 4. De schriftlezing is hoofdstuk 4 uit het Bijbelboek Openbaring. En daarna zingen we Psalm 113, vers 3. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Psalm 113, vers 3. Na de schriftlezing. Gemeente, laten we met zeer veel eerbied luisteren naar het woord van God, dat vanavond als volgt tot ons komt. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier, omhoog. En ik zal laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik die 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom, van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leefde in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
Thank you.
willen vanavond ook ons geloof beleiden, gemeente, op deze dankdagavond. En ik koos voor zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 9, waarin het gaat over het vaderschap van God en zijn schepper zijn. En zondag 10 over de voorzienigheid van God. Prachtige zondagsafdelingen die zeker op deze avond mogen klinken. En ik hoop dat we allemaal van harte mogen instemmen wat we hier met de Kerk der Eeuwen beleiden. Als gevraagd wordt, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddrift voor lichaam en ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouwe vader. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? Daarmee bedoelen we de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde samen met alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles wat ons nog toekomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Lieve gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heer zoeken om hem te bidden om zijn zegen over deze dienst, maar ook om de Heer dankzegging te doen voor die overstelpende hoeveelheid gaven die we uit zijn hand ontvingen tussen de biddag die nu alweer heel wat maanden achter ons ligt en de dag van vandaag. Lieve gemeente, laten we Gods aangezicht met dankerkentenis aanroepen. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, wij danken u hartelijk ervoor dat wij in de stilte van deze avond als gemeente van Zeist bij elkaar mogen zijn. Een aantal broeders en zusters is naar uw huis gekomen en heeft zijn of haar plaats hier ingenomen. Anderen zijn met ons verbonden en dat zal vast ook gelden van een aantal gasten die ook vanavond deze dienst meebeleven. De dag is gedaald, het duister is over de aarde gekomen. En Heer, u geeft ons een moment om ons af te zonderen voor uw heilig aangezicht. Het is vandaag de dankdag voor gewas en arbeid en visserij. Een dag van terugkijken, een dag van omhoog zien. Een dag, Heer, waarop u het waard bent dat we u loven en prijzen, danken en erkennen voor alle goede gaven die we van u hebben ontvangen. Lieve Heer, wij hebben een probleem. Ons probleem is dat we veel van uw gaven gewoon vinden. Of dat we er helemaal zelfs geen oog voor hebben en aan voorbij leven. Heere, wie van ons vindt het bijzonder dat de zon opgaat en dat je weer op mag staan? Wie van ons is wel eens verwonderd over wat u ons toeschikt? Ja, af en toe. Maar lang niet altijd en lang niet in die mate die u waard bent. Heer, wij zijn oppervlakkige mensen. Wij vinden heel veel dingen normaal en gewoon en vanzelfsprekend. En daarmee zondigen we tegen u. U die ons overlaat met gunstbewijzen. We zingen dat wel eens met de psalm. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Heer, u stapelt de gaven op. En wij vinden het vaak maar heel gewoon. Wilt u onze zonden op dat terrein vergeven? En wat ons ook vanavond, als we samengekomen zijn op deze dankdag, een oprecht dankbaar hart schenken. Ook dat hebben we niet van onszelf. Je kan het je proberen aan te praten, je kan het proberen op te wekken. Maar de echte dankbaarheid, Heere, is van u. Werk van de Heilige Geest. Wilt u dat vanavond aan ons geven? Opdat de woorden die uw dienaar uitspreekt in dit gebed geen loze klanken zijn, geen clichés, geen vanzelfsprekendheden, maar dat we samen voor uw aangezicht mogen verschijnen als verwonderde mensen, broeders en zusters. Die verbaasd zijn over de goedheid Gods, die verwonderd zijn over uw sparende hand, die allemaal moeten zeggen, wat een wonder dat ik er nog ben, dat ik nog leef en dat ik zoveel weldaden uit Gods hand in de achterliggende maanden heb ontvangen. Ja, heren, mogen we u daar ook hartelijk voor danken vanavond. Voor al het eten en drinken dat u ons schonk. Voor de kleding die we konden aantrekken. Voor de huizen waarin we mogen wonen. Voor de gezondheid die we uit uw hand ontvingen in meerdere of mindere mate wellicht. Heren, mogen we u danken voor alles wat u gegeven hebt op het land, in het water en waar dan ook. Waar gewerkt is met vee, met vissen. Heren, er is geoogst nadat er gezaaid en gegroeid was. De schuren liggen vol, de winkels liggen vol getast. Heren, wij horen bij een van de voornaamste en de rijkste landen ter wereld. En ook dat beseffen we maar al te weinig. Maar dank voor uw goede hand, voor uw zegenende hand. Dat er geen misoogst was, dat de winkels niet leeg zijn, dat alles op de bon moet, net zoals in de Tweede Wereldoorlog. Heren, u hebt ons rijk beweldadigd. En we danken u daar zeer hartelijk voor. Ook voor al het werk dat plaatsvond in handel en industrie, in het bedrijfsleven en in de hulpverlening. Heren, alles mocht voortgang hebben. Misschien waren er zorgen, misschien waren er problemen en economisch zijn er ook wel de zorgen natuurlijk. Maar laat de dankbaarheid in ons hart vanavond overheersen voor alles wat u gegeven hebt. Ons ook heel persoonlijk. Want het is dan in het algemeen gesproken, maar als we op ons eigen leven kijken vanavond, als we terug mogen zien wat u sinds maart ons schonk. Inderdaad, dan moeten we allemaal bekennen vanavond dat het waar is wat in een andere psalm staat. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid en die milde handen zijn opengegaan en u schonk ons mild en overvloedig. We kwamen nooit wat tekort, behalve dankbaarheid. Maar nooit is het voorgekomen de achterliggende maanden dat iemand van ons geen eten had, dat hij naar de voedselbank moest, zover ik weet. Maar we hadden eten, drinken in overvloed. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Dank u wel voor uw vaderlijke zorg, voor uw ondersteuning, voor uw bewarende hand, voor al het goede dat we uit uw hand hebben ontvangen. Ook in de kring van ons gezin. Als we dat mogen hebben. Kinderen, kleinkinderen, misschien wel achterkleinkinderen. Heer, u weet hoe het gegaan is in de achterliggende periode. Misschien waren er ook zorgen, misschien zijn ze er nog. Maar er was ook zegen. Er waren ook goede momenten, er waren ook fijne contacten en wat al niet meer. We danken u ervoor, Heer. Als de liefde nog in ons gezin mag wonen. Als we nog goed met elkaar verbonden mogen zijn. Heer, zegen de gezinnen in de gemeente van Zeist. Zegen onze families. En als er moeite, zorg, gebrokenheid, pijn en verdriet is, wilt u daarin troosten, helpen en sterken. Heren, wij danken ook voor wat u gaf aan onze oudere leden. Broeders en zusters in de avond van hun bestaan. Die zijn er hier ook in Zeist. Een aantal van hen is vanavond in ons midden. Anderen zijn wellicht met ons verbonden of kunnen dat niet meer vanwege hun ouderdom. Heren, ook die broeders en zusters hebt u niet vergeten. Ze hebben een plekje van u gekregen waar ze wonen. Ze hebben een plekje van u gekregen waar ze zorg ontvangen. Heren, dank u wel dat we in een land wonen met zoveel mogelijkheden. Met zoveel medische zorg, met medicijnen die voorhanden zijn en wat al niet meer. Ook dat vinden we vaak normaal en vanzelfsprekend of we moppen er misschien wel eens op. Maar we zijn echt niet beter dan al die mensen in deze wereld in andere landen die dat allemaal ontberen. Voor wie geen medische zorg is en als je een grote kwaal hebt, dan moet je het ook maar uitzoeken. Heren, dank u wel voor uw zegen ook op dat punt. Voor uw ondersteuning, voor uw bijstand, voor uw leiding, voor uw zorg. ook voor alleengaanden, voor ouddragenden, voor ouderen, voor broeders en zusters in moeilijke situaties. Heren, als u niet gedragen had, dan hadden we er niet doorheen weten te komen. Heren, we danken u vanavond ook voor het gemeentelijk leven in de gemeente van Zeist. De gemeente is klein geworden en kwetsbaar, maar we mogen nog steeds gemeente zijn. We mogen samenkomen van zondag tot zondag. En door de week zijn dat de kerkelijke activiteiten. Er zijn de broeders en zusters die daar zich voor willen geven. Heer, we danken u voor de prediking die er geweest is, voor de catechese, voor het pastoraat. Vooral het werk dat dominee Hoefnagel in ons midden heeft mogen doen in de achterliggende maanden. Sterk hem ook, Heer, in dit en deze fase van zijn leven, in zijn omstandigheden van dit moment. Mogen onze broeder met zijn gezin van harte aan u opdragen en bidden om uw nabijheid, ondersteuning en alles wat nodig is in de komende tijd. Dank u wel, Heer, dat de broeders van de kerkenraad hun werk hebben mogen doen in de achterliggende maanden. Vervul ze met kracht, met gezondheid, met liefde en uw Heilige Geest, opdat ze ook hun werk in de komende tijd mogen voortzetten. Dank, Heer, voor de inzet van onze kosteres, van de organisten, voor hen die leiding geven aan het verenigingsleven en allen die een taak hebben in ons midden, Heer. Soms op de voorgrond, soms een beetje wat achterwaarts, maar zij hebben allemaal een wezenlijke invulling en ze doen hun werk. En we danken voor al die broeders en zusters. Ook voor hen bijvoorbeeld die het kerkblad verzorgen en rondbrengen of die de kerk schoonmaken of al het werk dat in het midden van de gemeente gebeuren moet. Dank voor de inzet van de organisten die ons dienen met hun orgelspel, ook vanavond weer. Zegen onze broeder in de begeleiding van de gemeentezang. En dank, Heren, dat er steeds weer mensen zijn die ook daarin ons willen helpen. Dank voor het werk van de penningmeester, voor de archivaris en voor de vertrouwenspersonen en alle broeders en zusters die ook hier in deze gemeente hun taak verrichten. Heren, dank dat wij nog kerk mogen zijn. Dank dat de christelijke gereformeerde kerken nog bestaan. Heer, u weet hoe het met ons kerkverband gaat en wat de toekomst van het kerkverband is. Heer, we leggen die ook vanavond in uw handen. En we bidden u om uw leiding, om uw Heilige Geest, om wijsheid, ook voor de komende tijd. Heer, dank dat u voor ons zorgt. Als er moeite en zorgen zijn, dat we aan kunnen kloppen bij een huisarts. Of dat er ook andere mensen voor ons klaarstaan. Dank dat gemeenteleden ook in huizen van barmhartigheid mogen wonen. Heer, u bent zo ontzettend goed voor ons. Wij danken en loven en prijzen uw grote naam. Heren, we hebben veel om dankbaar voor te zijn. Dat we in een vrij land leven, dat we nog kerk mogen zijn en dat we in vrijheid samen mogen komen zondags en door de week, dat niemand ons hindert, dat we ook op de kansel niet aan banden worden gelegd, dat we bepaalde dingen niet meer mogen zeggen. Heren, we mogen nog steeds frank en vrij het evangelie verkondigen. We bidden u dat het zo mag blijven in Nederland. Heer, we danken u ervoor dat we niet in een dictatuur leven, maar dat we in een democratisch land mogen leven, waar ook al zoveel jaren geen oorlog heeft gewoed. Ook dat vinden we natuurlijk normaal, maar er zitten hier ouderen, broeders en zusters, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en die heel goed weten wat dat betekent. Heer, u gaf ons vrijheid, u gaf ons een regering op allerlei niveaus. We konden vorige week in vrijheid onze stem uitbrengen. Heer, het is niet vanzelfsprekend. Wij danken u en we bidden u tegelijk of u de regering wilt zegenen, de kabinetsformatie en alles wat wacht in Den Haag en op alle politieke niveaus. Geef uw geest, geef de leiding van uw Heilige Geest. Laten wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dank voor de inzet van onze koning en koningin en hun familie. Begiftig ook hen met uw zegen in de komende periode. Heren, zo hebben we u veel als dankzegging voor te leggen. Laten we ook onze eigen dank u mogen brengen in stilte. Uw dienaar heeft het samengevat, maar Heer, u weet wat er in ons leven ook nog is om te danken. En tegelijk is er misschien ook moeite met danken vanavond. Dat begrijpen we dan ook van elkaar. Als de weg moeilijk is, als je gezondheid achteruit gaat, als er een stuk gebrokenheid in je leven is, Heer, dan is dankdag soms ook ingewikkeld. Wil ons ook dan nabij zijn en laten we met alle moeite en zorgen die er zijn, toch niet vergeten om onze zegeningen te tellen. En bij die zegeningen dan op te zien tot u en te kijken op het kruis van Golgotha. Want Heere, doordring ons voortdurend met het besef dat alle weldaden van U, alle zegeningen, ook in het geestelijk leven, ook als Uw geest in ons woont en werkt, ook als we de Heer Jezus Christus mogen kennen, al Uw weldaden zijn verworven door Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Aan alles kleeft bloed, zei Spurgeon, en zo is het ook. En laat dat vanavond onze dank verdiepen. En laat dat onze verwondering vergroten. Dat U al die weldaden schonk om Jezus wil. En als we dat mogen verstaan, Heren, begrijpen we ook de psalm die zegt: verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Aanvaard dan onze dankzegging, geef ons uw zegen ook bij de verkondiging van het woord en het luisteren daarnaar, bewaart u ons voor de zonde. Zegen ook onze dankdaggaven die we mogen geven voor u in uw dienst. Heilig zo dit samen zijn tot eer van uw naam. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 138, stel ik voor vers 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En vers 2, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 1 en 2. Gemeente, wij zingen naar de preek, Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten? Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten? Psalm 89, vers 3 zingen we na de preek. Geliefde gemeente van de Heere in Zeist, u die hier in de kerk bent gekomen en u die meekijkt en meeluistert. Geniet u ook wel eens intens van de natuur. Hebt u ook wel eens iets van de hand van God in de natuur gezien? Begrijpt u iets van Psalm 19, waarin de berijming van ons staat: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Bent u wel eens onder de indruk van de opkomst of de ondergang van de zon? Of net zo als ik toen ik hier naartoe reed, van die prachtige maan die opkwam en nu heel groot aan de hemel staat. Maar gemeente, de natuur is overal indrukwekkend. Ook bloemen, planten, bomen, dieren, kleinste diertjes. Er valt geen musje van het dak zonder dat God het weet. God kent de kleinste mier en het kleinste sprinkhaantje. God heeft het hele heelal geschapen en houdt het in stand. En die biljoenen sterren nog meer. God kent ze allemaal bij naam. Wat is de natuur indrukwekkend, imponerend. Onze belijdenis zegt, onze Nederlands geloofsbelijdenis, dat we God kunnen kennen uit de natuur en de schriftuur, dus ook uit de natuur. Zeker Gods majesteit, Gods heerlijkheid, Gods scheppende handen en Gods onderhoudende handen, hebben het beleden met zondag 19 van de catechismus. Het is de natuur indrukwekkend, imponerend. We mogen God aanbidden voor wat Hij en de natuur aan ons toont. En gemeente, een van de bijzondere verschijnselen in de natuur, in de lucht, is de regenboog. Ik weet niet wat de regenboog voor u betekent en wat dat u doet. U zegt, ja, nou ja, de regenboog, ja, die staat er af en toe en dan kijk ik eens even en dan denk ik, nou, dat is mooi. Of gemeente, weten we daar meer van? Uit de schrift, hè? Want in de schrift staat wat de bijzondere betekenis van de regenboog is. Als Noach met zijn familie uit de ark gestapt is en als God hen met zijn achteren heeft gespaard en de dieren die in de ark hebben gezeten, en ze dus op een wereld stappen die inderdaad wel drooggevallen is, maar vol ligt met puin en rotzooi en kadavers en lijken, dan zegt God tegen Noach: kijk eens naar die bogende wolken. Was die er daarvoor ook al? Ik denk het wel, hè, want de regenboog op zich is een natuurkundig verschijnsel. De weerkaatsing van de zon in waterdruppeltjes, dus die is er vanaf de schepping natuurlijk geweest. Maar God zegt dan tegen Noach: en van nu af heeft de regenboog een bijzondere betekenis. Want als ik de regenboog zie, dan zal ik aan mijn verbond denken, aan het natuurverbond. En dan zal ik eraan denken dat ik nooit meer de aarde zal laten vergaan door een enorme watervloed als dat net geweest is. Waar zelfs de toppen van de Himalaya onder het water stonden, 8800 meter. Weet je, ik had vroeger een juffrouw op de lagere school. En dat is wel een tijdje geleden natuurlijk, ik ben nu 62 inmiddels. En de juffrouw op de lagere schoolgemeente, die vertelde ons over de regenboog. En toen heeft ze ons een zinnetje geleerd, ik weet het nog. Zij leerde ons op de Groen van Prinsteren school in Middelharnis: jongens, als jullie de regenboog zien, dan moet je aan dit regeltje denken. Als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan des Heren trouw. Natuurlijk een beetje ouderwets, snap ik. Mijn catechisanten leer ik het iets moderner gespeld. Als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan Gods trouw. Maar zo leerde ik het heel lang geleden, een jaar 6-7 was ik toen. Als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan des Heren trouw. En dat heeft ze er echt ingescherpt. Ik denk er altijd aan. Als ik een regenboog zie, denk ik altijd aan het zinnetje. U kent dat wel, hè? Dat je soms dingen associeert en elke keer denk je er weer aan. Smit, ik word altijd heel blij van de regenboog, weet u. U ook misschien wel. Als het een beetje donkere lucht wordt en de zon schijnt, dan ga ik altijd naar het raam. En dan ga ik even kijken, zou er toch geen regenboog zijn? Liefst wel. Ik wil hem graag zien, want als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan Gods trouw. En denkt God aan die regenboog. En dan denkt God eraan dat hij de aarde nooit meer door water zal laten vergaan. Of mijn vrouw zegt dan bijvoorbeeld, kom even, Kees, kom even voor het raam. De regenboog, ik snel naar het raam toe. Prachtig. U ook toch wel? Of dan appt een van onze kinderen een foto van een regenboog. Papa, heb je het gezien? Er stond een hele mooie regenboog over de polder. Oh, geweldig. Als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan des Heeren trouw. Gemeente, wij gaan vanavond een andere regenboog aanschouwen. En dan mogen we opnieuw denken aan des Heeren trouw, om het maar even ouderwets weer te zeggen. Ik wil u bepalen in deze dankdagavonddienst bij Openbaring 4. En dan het derde vers, het tweede deel daarvan. Daar staat in onze tekst, en er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. Dat is de tekst voor de preek en het thema is taal en troost van de regenboog rondom Gods troon. Taal en troost van de regenboog rondom Gods troon. Weet u gemeente, ik zou echt af en toe wel eens willen dat ik verlost werd van mijn oppervlakkigheid. En dat ik echt nog veel meer zou voelen wat er in de Bijbel staat. En nog veel meer er zou in mogen komen. Hoe zeg ik dat? En dat zou mogen inleven. Ook dat hoofdstuk wat we vanavond hebben gelezen. U kent dat hoofdstuk natuurlijk, ik ken het ook. Maar wat gebeurt hier op dit moment? En waar worden getuigen van gemaakt? En waar mogen we aan meedoen? Ja, je leest zo, dan ja, oké. Maar weet je eerst wat hier staat? Johannes, de apostel der liefde, verbannen naar Patmos, weet u, vanwege het geloof in Jezus Christus. Gedeporteerd uit Efeze, waar die dominee was, kansen gesloten, op een schip gezet, wegwezen jij. Duivel dacht, monddood, die knecht Gods. Want als hij niet meer kan preken, als hij geen pastoraat meer kan doen, geen catechese, als hij op dat eilandje Patmos is, 0,0 betekenis. En dan staat Johannes op het strand, op een goede dag, op de dag des Heren staat er zelfs in hoofdstuk 1. En dan ziet hij daarna, dus nadat de Heer Jezus hem 7 brieven heeft gedicteerd, dat staat in hoofdstuk 2 en 3. En nadat hij de Heer Jezus zelf heeft ontmoet, dat staat in Openbaring 1, dat geweldige moment, die verschijning van Christus in zijn opstandingsheerlijkheid, Johannes, die de Heer Jezus heel goed kende, die valt bijna dood voor hem neer. En daarna, zo begint ons hoofdstuk, daarna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Dus Johannes staat op het strand en die kijkt zo naar de lucht, naar de hemel. En hij ziet een deur opeens. Hij zag hem alleen, niemand anders zag hem. Het was een visioen. Hij ziet een deur. En die deur staat open. Hij ziet een geopende deur. Hij ziet een deur die geopend is in de hemel. Kijk met me mee. Laten we met Johannes meekijken. Hij kijkt naar boven, hij ziet een deur en hij ziet die deur wijd openstaan. Gemeente, is niet de tekst van mijn preek, maar even tussendoor wonderen. Dat in de hemel een geopende deur is, dat er een geopende toegang is. Kijk, die hemeldeur, die hebben wij eigenlijk in het nachtslot gegooid. We hebben het ons waardig gemaakt dat die deur dicht zou zijn en gaan en blijven. Maar vanavond lees ik in een tekst met u, nee, het is de tekst niet eens, de aanloop ernaartoe. Er was een deur. Er was een gesloten deur. Nee, dat staat er niet. Er was een geopende deur. Mooi, hè? Dat betekent dus dat ik door die deur mag ingaan. Dat ik door die deur de Heere kan benaderen. Dat ik niet voor een dichte deur sta. En als Gods kind straks sterft, dan gaat het door die geopende deur voor eeuwige zaligheid binnen. Lieve broeders en zusters, er is een geopende hemel. Dus dan kun je naartoe met je zorgen en met je moeite en met je verdriet. En met je gebrokenheid en met je eenzaamheid en met de rouw die je draagt. En met dingen die je niet klein kan krijgen enzovoort enzovoort. Er is een geopende deur. Er was een deur geopend. Heeft Johannes die open gedaan? Nee, die heeft God geopend. Er was een deur geopend. En dan hoort Johannes de stem als van een bazuin. Dat is de stem van de Zoon des Mensen. Dat is de stem van Jezus. Dat is de stem zoals in hoofdstuk 1 Christus tot hem spreekt. Die stem hoort hij weer. Oh, Christus spreekt weer tegen hem. Ja, dat doet Christus. Die spreekt elke keer weer tegen zijn kinderen. En dan zegt Christus tegen zijn knecht Johannes, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. En dan raakt Johannes in geestvervoering en dan wordt hij een soort meegenomen. En dan betreedt Johannes de hemel. Niet letterlijk natuurlijk, want Johannes is op Patmos, Johannes staat of zit op het strand. Maar hij wordt meegenomen door de Heilige Geest, hij raakt een geestvervoering, ik zei het, dat is een visioen. En hij stapt die geopende deur binnen. En hij komt in Gods troonzaal. Zijn ogen worden gelijk getrokken. Hij heeft natuurlijk even rondgekeken in de geest. Maar zijn ogen worden gelijk getrokken naar het centrale punt. Hij ziet een troon. Er stond een troon in de hemel. En gemeente, het is geen lege troon. Het is niet een troon die je wel eens op het Paleis het Loo ziet staan bijvoorbeeld. Nee, er zit iemand op die troon. Johannes' oog wordt erheen getrokken. Nou, die natuurlijk schitterende, indrukwekkende troon. Hij heeft niet beschreven hoe die troon er verder uitziet, maar dat doet er ook niet toe. Maar zijn oog wordt erheen getrokken naar die troon en daar zit iemand op die troon. En hij ziet, het is een persoon, maar hij kan hem niet goed duiden, hij kan hem niet goed beschrijven. Hij heeft het over, die op die troon zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. Een soort kristalkleur en een bloedrode kleur, heb ik gelezen, die twee edelstenen. Trouwens ook twee edelstenen die op de borstlap van de hogepriester zaten. Dus die kleuren die komen terug. Hij kijkt naar die troon, hij ziet daar een persoon op zitten. En daar gaat iets van glans uit en van heerlijkheid en helderheid. En ook iets van een rode schijnsel. En Johannes heeft natuurlijk beseft, dat is God. Wie zou er anders op die troon moeten zitten? Dat is God. God van wie een lichtglans komt. A la een jaspis diamant en een rode gloed als een sardius diamant. Gemeente, fijn hè, dat daar een troon in de hemel is. Dat in het Psalm 113, dat God een troon gevestigd heeft in de hemel. En dat hij op die troon zit. En dat betekent dat God alle dingen in zijn hand heeft. En dat God alle dingen regeert. En dat God alle dingen weet. Hij ziet neer, zongen we op Psalm 13 vers 3, op het aardse nietig laag gewemel. Hij stond er dus alles wat in deze wereld gebeurt. En er gebeurt van alles. En dat overal is alles in beweging. En God zit erboven. En God staat erboven. En God zit op zijn troon. Hij zit op de troon. Staat er toch? Ja. Iemand zit op de troon. Dat duidt op rust. Dat duidt op alles in control. God heeft alles in zijn hand. En hoofdstuk 5 gaat het straks over, maar dat is nog een keer verder weg. Dan gaat het over de boekrol die er is. Gods raadsbesluit, Gods laadsplan. Alles wat God in deze wereld wil gaan doen, dat wordt aan het Lam gegeven, de Heer Jezus. Hij gaat die boekrol zegels verbreken en dan Gods raad ontrollen en uitrollen en vervullen. Maar lieve gemeente, op de troon in de hemel zit God. De almachtige God. De God die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die God die alle dingen bestuurt, die God die door niks en niemand overvallen wordt, die God die niet voor verrassingen komt te staan, die God zit op de troon. Kent u hem al? Is het uw God al? Mag u weten, broeders en zusters, dat die God die we vanavond nu meekrijgen hier vanuit de tekst, omdat Johannes in de visioen hem ziet zitten, mag u weten met die mooie psalm, want deze God is onze God, is mijn vader, is mijn verzoend vader, is die God die mij opzocht, die mijn leven opdook, die mij zijn geest schonk, die mij wedergeboorte gaf, die door zijn geest mij leidt, aan wie ik verbonden raakte, die ik niet meer missen kan. Gemeente, wie is God voor ons? Zegt u het dus. Wie is God? Hij zit daar op de troon. Troost daar, volk van God, als je weten mag dat dat je God is en je vader. Dan ben je misschien heel eenzaam, dan heb je misschien een moeilijk leven, dan heb je van alles meegemaakt. Dat kan allemaal. Maar dan mag je weten, daar op de troon zit iemand, nee, zit mijn God, mijn vader. Heilig, liefdevol, barmhartig. Er staan zoveel mooie dingen over God in de Bijbel, dat weet je toch. En zo wil hij voor u zijn en voor jou en voor mij. Ook voor uw gasten die meekijkt. God wil zo voor u zijn. Hij zit op de troon. Hij regeert over het kerkelijk leven. Hij regeert over alles in deze wereld. Over de CGK in Nederland. En hoe het verder moet in de komende maanden en weken. Wie zal het zeggen? God zit op de troon. Hij regeert. En gemeente, dan ben ik intussen bij de tekst. Want Johannes die kijkt dus naar die troon. En hij ziet iemand op die troon zitten. En hij beschrijft hem met edelstenen. Maar hij bedoelt natuurlijk God te duiden. Hè, zoals Ezechiël, dat hoofdstuk 1 van zijn profetieën ook doet. Hè, dan Ezechiël gaat ook tasten om een beetje God te beschrijven. Maar het lukt hem haast niet. En dan kijkt Johannes om de boom. En ik kan me voorstellen dat zijn hoofd een beetje zo gaat. Want gemeente, dan ziet hij rondom de troon, dat is de tekst, een regenboog. Rondom de troon. Ja, als je het Griekse woord hier leest, en dat moest ik natuurlijk even lezen, dan kan je het zelfs op twee manieren opvatten. Rondom de troon, als dit de troon is, kan je zeggen rondom de troon. Of zo, rondom de troon. Nou, ik denk het laatste. Want het gaat om een regenboog. En als je natuurlijk een regenboog zo doet, dan krijg je een cirkel rondom de troon. Dus ik stel me zo voor, als ik dat visioen me probeer in te denken. En u doet dat natuurlijk ook met mij, neem ik aan, vanavond. Dan zie je daar die troon vol majesteit en heerlijkheid van blinkend goud of zo, weet ik niet. En God zit op die troon. En dan om die troon heen koepelt een regenboog. En misschien raakt hij wel aan de ene kant de grond en de andere kant ook. Ik vermoed het, dat Griekse woord zegt dat wel. Dus rondom die troon van God koepelt zich een regenboog. En Johannes schrijft dat natuurlijk later op. En Johannes denkt, oh ja, hoe zag hij er ook weer uit? En dat wil ik ook opschrijven. Hoe zag, nee, het was geen normale regenboog. Het was er niet eentje zoals hij misschien vaker al op het eiland Patmos had gezien. Met 6 kleuren, hè, dat weet u wel. 6 kleuren heeft onze regenboog. Nee, het waren er geen 6. Het was er 1. Het was een regenboog die eruit zag als een smaragd. En weer heel interessant, dan grijpt Johannes weer naar een edelsteen. Doet hij trouwens aan het eind van het boek nog een keer, hoofdstuk 22 of 21. Als hij de fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem beschrijft, dan gaat hij weer naar die edelstenen. En als hij God wil duiden, dan heeft hij het er ook al over 2. En dan heeft hij het over die regenboog. En dan noemt hij niet gewoon de kleur. Nee, hij zegt er was een regenboog rondom de troon en die zag eruit als een smaragd. Nou, ik heb geen verstand natuurlijk van edelstenen, u misschien ook niet. Dus dan moet je dan natuurlijk weer opzoeken, wat is een smaragd? Nou, lieve mensen, een smaragd is een groene edelsteen. En heel interessant, op de borstlap van de hoge priester zat ook een smaragd. Dus die eerste 2 stenen zitten er ook op, jaspis en sardius of zaden erop. Maar een smaragd zat er ook op. Ik weet even niet uit mijn hoofd voor welke stam dat die smaragd was. Maar ik heb wel thuis zo'n dingetje hangen, ooit van een oude zuster gekregen. Met alle originele steentjes van de borstlap. Heel leuk om te hebben. En inderdaad, er zit ook een hele karakteristieke groene steentje. En samen met haar man gingen ze aan beurzen af en dan gingen ze edelsteentjes kopen. En ze hebben heel wat van die lijstjes gemaakt en weggegeven. Ik kreeg er ook eentje. Inderdaad, ergens op de tweede of derde rij zit zo'n hele mooie groene edelsteen. De smaragd. Dat ziet Johannes dus. Kan u het een beetje meemaken? Hij ziet dus de hemel geopend. Hij ziet daar de troon van God. Hij ziet God op de troon zitten. En dan rondom die troon koepelt de regenboog. Niet met 6 kleuren, maar met 1 kleur. Namelijk groen. Een beetje zoals de brandverlichting. Hoe zei ik dat? De nooduitgang bordjes. Dat soort kleurgroen is het. En gemeente, wat wil dat ons nu zeggen vanavond? Waarom heeft God dit nu eigenlijk in de Bijbel laten opnemen? Waarom moeten wij dat vanavond lezen? Waarom mag ik dit aan u voorleggen? Algemeen een paar dingen. In de eerste plaats, als we goed naar die boog kijken, kun je zeggen dat dat het geheim is van dankdag houden. Even met me mee proberen te denken. De regenboog had ik net al over, is bij Noach van betekenis geworden. Nogmaals, niet dat er toen pas een regenboog ontstaat, want een regenboog is een natuurverschijnsel. Als u zomers wel eens het gazon gaat sproeien met uw tuinslang en u gaat net een beetje goed richting de zon staan, dan ziet u in uw tuinslang ziet u een regenboog. Of als u een fontein ergens ziet dan, en de zon staat op een bepaalde hoek, dan ziet u in uw fontein ziet u een regenboog ontstaan. Dat was natuurlijk altijd al zo. Maar vanaf Noach zegt God, deze boog heeft een betekenis. Deze boog en de wolken betekent dat ik aan mijn verbond denk en dat ik de wereld nooit meer door water zal laten vergaan. En zegt hij in één adem door, zaaiing en oogst, zomer en winter zullen niet ophouden. Ik zal zorgen voor mijn schepping, ik zal zorgen voor zaaiing en oogst, ik zal zorgen voor zomer en winter. Ik zal ervoor zorgen dat in het voorjaar, vul ik het even aan en in, de bomen weer uitlopen en dat de bloemen gaan bloeien en dat in de wei weer jong leven huppelt en danst. En in het najaar, dat maken we nu mee niet waar, ik liep net door de bladeren heen van achter de action naartoe. Nou, de bladeren lag allemaal op de grond, hè, goudkleurig. Waarom valt die eigenlijk van de bomen? Zegt het gemeentebestuur van Zeistad dat moet? Wel nee, dat doet God door zijn voorzienende leiding. Die bomen die voelen heel bijzonder door Gods leiding, door de Heilige Geest, dat ze de bladeren moeten af gaan stoten, want als ze blijven hangen dan gaan de bomen dood van de winter. Dus dat heb je ook wel eens gelezen op internet, anders moet je eens kijken en lezen. Dat een boom door Gods voorzienige leiding voelt, er komt de winter aan en ze gaan een klein laagje maken waar dat blaadje zit. En pok, daar valt die. Eén blaadje, twee, honderd, duizend. Hoeveel liggen er daar achter de action? Honderden natuurlijk. Zo vallen wij allemaal af als een blad. Dat is nog weer wat anders natuurlijk. Maar daar zit God achter. Dus als het over de regenboog gaat, dan gaat het over Gods werk in de schepping. Dan gaat het over Gods sparende hand. Dan zegt God, ik zal de wereld niet meer door een geweldige tsunami helemaal weg laten spoelen. Nee, ik zal voor zaaiing en oogst zorgen. Ik zal voor oogst zorgen. Ik zal voor eten en drinken zorgen. En vanavond kijken we naar die boog in de wolken. Nee, in de hemel. En we zeggen inderdaad, God heeft het gedaan. God heeft niet alleen naar de boog en de wolken gekeken af en toe toen het ging regenen. Maar God heeft ook gekeken, mag ik het zo zeggen, naar de boog, regenboog rondom zijn troon. Toen God naar die boog keek, en hij keek er elke dag naar en hij keek er elk moment naar. Want de boog en de wolken, dat is niet elke dag, dat is zomaar eens af en toe. En soms is de lucht donker en dan ga ik voor het raam staan en zie ik geen regenboog. Dan denk ik, ah, jammer. Maar er is een regenboog rondom de troon, staat er. Dus niet af en toe. Nee, Johannes ziet dat. Hij kijkt naar de troon. Hij komt in de troonzaal. En hij ziet een regenboog rondom de troon. Een groene. En dat betekent, lieve gemeente, dat God zorgt voor zijn schepping. Dat zorgt God voor de natuur. En daarom konden we eten in de achterliggende maanden. En daarom was er drinken. Ik zit net in mijn gebed en dat is toch zo. Niemand van ons heeft een dag meegemaakt dat je niks had. Misschien daar hele oude broers en zusters die met ons meekijken of in de kerk zitten. Die weten misschien vanuit de oorlog nog wel. Dan had je wel eens een dag dat je moeder zei, ja, ik heb niks. Hij heeft soms God op een wonderlijke wijze ergens in voorzien. Die verhalen ken ik ook al. Maar ik ben van 1963, ik heb nog nooit meegemaakt. Ik ben tot mijn 21ste thuis geweest dat mijn moeder zei, joh, vanavond hebben we niks. En 1984 getrouwd en daarna ook nooit meegemaakt in mijn 41 huwelijksjaar dat mijn vrouw zei, joh, vanavond kunnen we niet eten, want er is niks. Nee, dat is nooit gebeurd. En bij u misschien ook niet. En als achterliggende jaar zeker niet. Weet je, wat betekent dat voor ons? Ik weet niet hoe u bent hoor, maar misschien bent u wel net zoals ik. Hoe vaak vind je het niet normaal? Dat er eten is, dat natuurlijk je bidt voor je eten en je dankt en je leest uit de Bijbel, hoop ik. Misschien zing je nog een psalm of een liedje, of een lied bedoel ik, maar heel goed. Maar zeg het maar eerlijk, hoe vaak is het vanzelfsprekend? Hoe vaak denken we als we door de supermarkt lopen, wat een wonder dat hier alles ligt? Hoe vaak hebt u voor uw koelkast gestaan en de Heer gedankt in de achterliggende maanden? Hoe vaak hebben we, als we naar de supermarkt waren geweest en we kwamen thuis en u ging de boodschappen uitpakken, dan ging het de kast in en de koelkast en de kelder, of waar u uw boodschap maar stalt. Hoe vaak hebben we God gedankt? Wie van u is de boodschappen in de kelder wezen zetten als u ze daar zet? En heeft geknield in de kelder. En heeft in stilte gezegd, o God, wat een wonder dat de schappen in de kelder weer volstaan. Gemeente, wie van u heeft dat gedaan? En wie doet dat altijd? U zegt, Dominic, ik begrijp u. Ja, klopt. En gemeente, als je dan nog een stap verder gaat en nog een spaan dieper steekt. Waarom konden wij eten en drinken? Waarom wonen wij in zo'n welvarend land? Waarom waren onze koelkasten en voorraadkasten nooit leeg? Waarom moest u nooit zeggen, s'avonds tegen uw man of vrouw of tegen de kinderen of de kleinkinderen die kwamen eten, sorry, ik heb niks. Waarom was er altijd, natuurlijk, de boodschappen zijn duur en misschien moet u op de kleintjes letten, dat weet ik ook, dat kan. Maar het was nooit zo klein dat u zegt en u vanavond niks. Weet u waar al die weldaan vandaan komen, gemeente? Eten, drinken, kleding, dak boven je hoofd, een auto die je misschien rijden mag, je baan, als je die hebben mag. En al die weldaan, weet u, daar moest de Heer Jezus voor sterven, hè? Weet u dat? Ja, maar zegt u, hij stierf toch voor de schuld van zijn volk en voor de zonde uit te delgen. En ja, natuurlijk, om ons met God te verzoenen. Natuurlijk, gemeente, de kloof is immens. En wie zal me op mij ooit tot God brengen? En dan kom ik van mijn zonde af. En wie betaalt mijn schuld? Dan moest Christus voor in deze wereld komen en lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Dat is zeker waar. Maar gemeente, ook voor wat we in de theologie noemen de algemene genade. Dat rijtje wat ik net opnoemde en nog langer is bij u en bij mij. Dan moest hij evenzeer voor naar het kruis. Snap u dat wij oppervlakkig zijn? Snap u dat wij lang niet altijd de Heer de eer geven die hij waardig is? Misschien denk je het, hè, dat je het nog wel aardig doet. En denk, ja, af en toe, ja, nee, zeker, ik ben een zondaar. En af en toe, dan gaat niet goed. Maar gemeente, snap je dat de zonde van nalatigheid een heel groot probleem is en dat dit er eentje van is? Dat we het normaal vinden dat we die kast vol stouwen, die koelkast vol proppen en het zit er weer in. En nou ja, oké. En we beseffen niet half of misschien wel nooit. En daar moet ik het vanavond misschien tegen u zeggen. Gij zijt duur gekocht, zegt de apostel tegen het volk van God in Korinthe. Maar gemeente, die boodschappen van ons, die zijn ook duur gekocht door Jezus. Daar moest je ook zijn leven voor afleggen, daar moest je ook zijn bloed voor storten, weet je dat? Ik zal nooit meer dat verhaal vergeten wat ik las bij Spurgeon. Spurgeon die kwam een keer bij een oude zuster op bezoek. En het was net na de middag. En ze had net gegeten. En ze zegt, Domen, ik heb zo kostelijk gegeten. Oh, zegt Spurgeon, waarom dan? Ze zei, want ik proefde het bloed van de Heer Jezus aan mijn eten. Snap je? Die vrouw had het begrepen, hè? Kijk, gemeente, als dat zo in je beleving mag komen, dan is elk bord eten een wonder, hè? Elke glas drinken of elk kopje koffie of thee, of vult het maar voor jezelf in. Dan is dat niet meer van zelfspreken of ik heb er recht of ben het waard. Dan wordt elk, hoe zeg ik dat, elke gave van God een wonder. Want als je dan beseft wie je zelf bent, wat je ervan terecht brengt in je leven en wat je ervan maakt. Gemeente, bent u nog dapper en dan denk ik, doe ik geweldig? Nee, hè? Van genade leven. En als de Heer dat eten en drinken niet geeft en dat dak niet boven mijn hoofd, dan kom ik aan geestelijk leven niet meer toe. Maar de Heer geeft de ondergrond, de basis, de basisbehoeften, opdat op die basis geestelijk leven zou kunnen groeien en bloeien. Als de Heilige Geest komt. Wat kan er van mijn geestelijk leven terecht als ik honger moet lijden? Dan ben ik heel de dag met mijn maag bezig en met mijn hongergevoel. Nee, God geeft eten, God geeft drinken, God geeft gezondheid in meer of minder mate. En op die basis kan ik ook geestelijk leven beoefenen. En vanavond neemt God als het ware mee, en mij ook hoor, naar die troonzaal. En God zegt, er is een regenboog rondom de troon. En daarom heb je Dankdag 2025 mogen vieren. En daarom ben ik de dank en de lof waard. Omdat die regenboog daar is en dat ik naar die regenboog kijk. Daarom heb ik voor mijn schepping gezorgd, daarom heb ik voor mijn mensen gezorgd, daarom heb ik voor u gezorgd en voor jou. Ja, maar zegt de dominee, het leven is niet makkelijk. Ja, maar weet ik wel hoor. Als je ruim 30 jaar dominee bent, gemeente, dan weet je echt wel wat er in het leven spelen kan. Dat weet je trouwens ook in je eigen leven. Nou, als je 62 bent, dan heb je ook al het een en het ander meegemaakt. En ik heb kinderen en we hebben kleinkinderen. En u ook, en misschien hebt u al achterkleinkinderen. En als je in het pastoraat je oren te luisteren legt, en als je de kerken doorgaat en overal preekt, en kijkt waar je voorbeden voor moet doen, of in consistories met broeders heel vertrouwelijk gaat spreken, gemeente, dan weet ik echt wel hoe het leven kan wezen soms. Moeilijk, ingewikkeld, verdrietig, gebroken, geschonden, traumatiserend is het misschien geweest vroeger, en die trauma's die zitten nog steeds je dwars en die sleep je met je mee. Gemeente, dat is er toch allemaal, misschien bij u ook wel. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, dankdag. Ik wilde eigenlijk preken over dank God in alles, maar professor Kater ging het vanmiddag doen, dus ik heb een andere tekst gekozen. Ik dacht, ik wil die tekst nog eens voor mezelf over denken. Dank God in alles, hoe doe je dat? Dat heeft professor Kater u verteld vanmiddag ook. En denk ik. Maar ondanks dat alles, vanavond zegt God, kom op. Kom hoger op. Kom hier, omhoog. Hij zegt ook tegen ons. Zie op mijn troon. Er is een regenboog rondom de troon. En daarom ben ik een zorgend God. En daarom zal ik voor je zorgen. En daarom zal ik je helpen. En daarom zal ik je dragen en schragen. En daarom zal ik dichtbij je zijn. Want gemeente, het naam van God, dat weet u toch wat zijn naam is? Door hem zelf uitgekozen, niet door ons bedacht. Zijn naam is Heere. Jawel. Jood zou het nooit zeggen, maar wij zeggen het wel. Jawel, hij is erbij. Zo is God. De duivel zegt dat God ver weg is en dat God geen belang in je heeft en dat God geen oog op je wil slaan en dat je te slecht bent en te zondig. U kent al die gedachten wel, rechtstreeks uit het rijk van de vorste duisternis. Maar God zegt, kom tot mij, kom maar. Ik wil je nabij komen, ik wil je nabij zijn. Ik wil je dragen, ik wil je ondersteunen, ik wil voor je zorgen. Ik wil je elke dag geven wat nodig is, want er is een regenboog rondom mijn troon. Mooi, hè? God wil ook voor u zorgen, hoor, gemeente. Ook voor u. Ja, ik, hè? Ja. Verdiend? Natuurlijk niet. Uit genade. Vaderlijk, liefdevol, bewogen, hartelijk. Op de man af. Hoe zei ik, op de vrouw af? Precies af. Dat vind ik altijd zo mooi. Dat is een van de mooie dingen als dominee, vind ik dat. Dat ik zie dat God bij al zijn kinderen weer op een eigen manier werkt. Bij die zus, bij die zo. Natuurlijk dezelfde hoofdlijnen, dat klopt. Maar daarbinnen zit de veelkleurige wijsheid Gods, noemt de apostel dat. Dat kind zo, dat kind zo, dat kind van me zo. Ja, gemeente, we doen het zelf natuurlijk ook, of niet? Ja, natuurlijk. Ik weet niet of u kinderen hebt natuurlijk, maar als u kinderen hebt, dan kunt u mij niet wijsmaken. En als u het wel gedaan hebt, dan is dat vast mislukt. Dat je zegt, alle kinderen heb ik op eenzelfde manier behandeld. Nee, dat doe je niet. De een denk je, oh ja, die moet ik een beetje afremmen. En die moet ik een beetje naar voren trekken. Tegen de ene moet ik een beetje dimmen. En tegen de ander moet je zeggen, jij kan meer dan je denkt. Dat, hè? Ze doen het toch ook? Ja, natuurlijk. En dan bid je ook om natuurlijk aan de wijsheid van God, dat je precies afgestemd op je kind. En als je kleinkinderen mag hebben, dan gaat dat natuurlijk door. Dan denk je, oké, dat kleinkind, dat moet ik zo behandelen. En die zus, en zal de hemelse vader het dan niet doen. Ik weet zeker, gemeente, dat het doet. En ik verblijf me erin en ik verwonder me erover. Ik ben er ook heel dankbaar voor dat we zo'n lieve hemelse vader hebben. Vind je dat ook? Vindt u het ook? Dat we zo'n lieve hemelse vader hebben. Die op een troon zit, vol majesteit, heerlijkheid, heiligheid, zeker. Niet God naar beneden trekken en het al te familiaar worden, dat niet. Hij is de heilige God, zeker. Maar hij heeft een regenboog om de troon heen. Het overkoepelt hem, die groene glans straalt hem tegen. En dat betekent, God zorgt, God helpt, God ondersteunt, God is nabij. Kom maar. Kom maar met je zorgen, kom maar met je moeite, kom maar met je verdriet. God zegt, kruip maar onder mijn regenboog. Begrijpt u? Kruipt u maar. U zegt, dom is de ruimte? Zeker te weten. Mag ik ook? Ja hoor. U zegt, mag ik onder die groene regenboog? Ja, kom maar. Om zo bij de Heer te gaan. Psalm 143. Bij u schuil ik. Dat betekent dat je veilig bent. Bij God vandaan niet. Buiten God is niet veilig. Schuilen doe je in gevaar. De Joden in Israël die gaan niet de schuilkelders in als er geen luchtalarm is en als er geen oorlog is. Maar als het luchtalarm afgaat, dan vluchten ze naar de schuilkelder, ze trekken de deur dicht en dan schuilen ze daar. Buiten God is niet veilig, gemeente. Buiten God is het gevaarlijk, is verschrikkelijk. Daar is God een verterend vuur, staat er zelfs in de Bijbel. Je moet heel de Bijbel lezen, hè? Alles. Niet dingen overslaan, nee, oh nee, dat maar even niet, dat is te zwaar, te ingewikkeld. God is buiten Jezus een verterend vuur, maar bij hem ben ik veilig. Stak het waar onder die groene regenboog. Hij zorgt, hij helpt, hij beschermt. En gemeente, dan nog even iets over die kleur. Want het is de kleur van de smaragd. En ik zei u, de smaragd, dat is een groene edelsteen. Echt een, nou, net zoals dat bordje, die drie bordjes die tegenover mij staan. Echt zo'n soort felle groene kleur is het. En groen, dat is in de Bijbel de kleur van Gods trouw. Kun je trouwens al afleiden vanuit de regenboog, want die wijst op Gods trouw. Daar komt dat gedichtje weer van mijn juf van vroeger. Als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan des Heeren trouw. Dus als ik naar die regenboog kijk rondom Gods troon, bepaalt God mij in het bijzonder bij zijn trouw. Dat God trouw is. Nou, God heeft allerlei eigenschappen in de Bijbel. God heeft vele eigenschappen. Maar één van zijn eigenschappen is Gods trouw. En wat betekent dat, gemeente? Dat betekent dat God betrouwbaar is. En dat God doet wat hij zegt. En dat God zich houdt aan wat hij zegt. En dat God vervult wat hij heeft beloofd. En dat God waarmaakt wat hij toezegt. God is trouw. We kunnen eeuwig van God op aan. En van zijn woord. In feite kun je dat, als je er goed over nadenkt, van niemand en niets, toch? Natuurlijk, je hebt ook betrouwbare mensen, gelukkig. Die heb je echt. Mensen uit één stuk, mensen die betrouwbaar zijn. En u zegt misschien, ik heb een vriend, die heb ik al 45 jaar. En zo'n kerel, dat kan. Maar er hoeft zomaar iets te gebeuren in zijn leven. En dat zou zomaar kunnen dat de vriendschap ten einde loopt. Dat gebeurt wel eens. Soms na jaren dat je goed met elkaar geweest bent, dat je met elkaar opliep. Dat je geheimen met elkaar deelde. En dan gebeurt er iets vervelends. En dan zegt die ander, laat maar. Dat kan. Ik hoop het niet meer kan. Maar gemeente, bij God kan het nooit en never. God is trouw. God zegt, kijk eens naar die regenboog rondom mijn troon. Die is groen. Die is niet rood, die is niet zwart, die is niet wit. Die is groen, de smaragd. Ik ben de getrouwe God. Je kunt van me op aan. Je kunt op mijn vertrouwen. Je kunt op mijn woord staat maken. Je kunt mijn beloften tot je nemen en op pleiten en op vertrouwen dat ik ze vervul. Gemeente, als ik hierover preek, dan zit ik altijd in een soort, hoe zeg ik dat? In een soort spagaat. Dan denk ik bij mezelf altijd, wie kan er nou op tegen zijn om deze God te dienen? Snap je? Als ik dit nu zo met u bepreek en bespreek, wie zou er nou een hekel aan God hebben, hè? En wie zou hem nou niet te voet willen vallen en wie zou hem nou niet willen dienen en vrezen? Als God zo is zoals hij is en als ik vanavond mag uitstallen aan de hand van die regenboog. Dan denk ik, wat is er nou op tegen om die God te dienen? Maar ja, dan snap ik ook wel weer dat wat de Bijbel natuurlijk zegt, dat niemand van nature naar hem vraagt en zoekt. En dat ons hart pot dicht zit en dat door de zondeval we vol vijandschap tegen God zijn. Dat is ook zo en dat verhindert het natuurlijk. Maar het is zo heerlijk om de Heer te kennen, toch? Bent u ooit wel eens met de Heer onderuit gegaan? Nee, ja. Ja, soms is het wel moeilijk, hoor. Als hij bepaalde wegen met je gaat die je niet begrijpt. Daar hebt u allemaal ook wel mee te maken gehad, vermoed ik. Dat je zegt, ja, maar waarom zus en niet zo? Waarom ging God die weg en niet die? Waarom ging God de weg van afbraak? Waarom ging God... Nou ja, u vult het voor uzelf al lang in. Ik kan dat soms ook niet krijgen en begrijpen en bevatten. Maar weet je, dan hou ik me vast aan de trouw van God. En daar leren al Gods kinderen aan vasthouden, toch? Van God, waarom worden wij zalig? Waarom komen wij bij de Heere straks? Waarom gaat hij door met zijn werk in ons leven? Dat werk is begonnen hopelijk bij u. Zo niet bitter omdat God start. Hè, maar als God in je leven gekomen en als God werkt door zijn geest. Waarom gaat dat door? Waarom zet God dat door? Omdat ik dat zo verdien? Nee, ik werk tegen. Ik lig dwars. Ik ga weer eigen wegen. Het is de trouw van God, zegt u. Klopt. Door de trouw van God gaat het ook het geestelijk leven door. En wordt het verdiept, en wordt het bevestigd, en wordt het vernieuwd. En leer ik meer weer wie God is en wie ik zelf ben en wie de Heer Jezus is en de Heilige Geest is en werkzaamheden. Alles wat de Bijbel erover zegt. Als ik verder kom in het geestelijke leven, als u daar vanavond ook mocht voor danken, omdat ik dat ook woorden gaf. Dat je zegt, ik heb zulke goede tijden gehad in het afgelopen jaar. Dat zou kunnen, hè. Je zegt, er zijn preken hier geweest, dominee, diensten onvergetelijk. Een avondmaalsbediening waar de Heer zo overkwam. Nou, vult u dat voor uzelf maar in. Waarom was dat dan? Er is een regenboog rondom de troon. Gods trouw. God heeft u niet losgelaten. God is gekomen. God is gaan werken in u. En hij gaat door. En hij zet door. Omdat hij trouw is. Dat is de enige verklaring. En omdat aan de rechterhand van de Vader de Zoon in zijn troon zit. En de Heer Jezus doet voorbeden voor al Gods kinderen. Oh ja, ook weer, ja. Hoe vaak denkt u eraan dat aan de rechterhand van de Vader een voorspraak van de Vader zit, de Heer Jezus, die heel de dag en nacht zijn doorboorde handen ophoudt voor de Vader en voor ons bidt. Die dag en nacht leeft om voor ons te bidden. Als ik niet bidden kan, als ik het vergeet, als ik er niet toe in staat ben. Volk van God, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dag en nacht, onafgebroken. Ja, weet u het? Hij zegt, Vader, kijk op de regenboog. Wees trouw voor mijn ontrouwe kinderen. Wees trouw voor onze ontrouwe volgelingen. En laten we doorgaan met ons werk. En laten we het volhouden en laten we het doorwerken. Want als het van hun zou afhangen, dan ging het allemaal kapot. En dan was het voorbij en dan was het klaar en dan was het over, toch? Of heb je dat nooit, dat idee? O God, als u me niet vasthoudt en als u niet doorgaat, dan is het fini. Exit. Klaar. Zo is het toch, gemeente? Maar hij gaat door. Omdat er een regenboog rondom zijn troon zit. Staat. Eruit ziet als een smaragd. God is getrouw. Hij vervult zijn beloften, zei ik. Misschien heeft hij wel een bijzondere belofte van de Heer gekregen. Dat kan. Dat doet de Heer wel eens, jazeker. De Heer bindt wel eens op het hart van zijn kinderen een bijzondere belofte, toezegging. Ja, dat kan. Ik zeg, dominee, het duurt al heel lang hoor. Kijk naar de regenboog vanavond. Rondom de troon. U zegt, dominee, ik heb een kind of kinderen die doen nergens meer aan. Dat is heel verschrikkelijk, ik weet het. Ik heb er zelf ook een. Laten we kijken naar de regenboog rondom de troon. God is trouw. U zegt, ik heb kleinkinderen, dominee, die niet gedoopt zijn. Die heb ik ook. Laten we kijken naar de regenboog rondom de troon. God is trouw. Als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan des Heren trouw. U zegt, mijn geestelijk leven stokt en het is zwak en het is donker en ik word zo aangevochten en het lijkt me niet verder te komen. God zegt, kijk naar de regenboog rondom mijn troon. Ik ben trouw, ik zal doorgaan, ik zet door op mijn tijd en wijze. Kijk omhoog. Kom hier. Omhoog. En gemeente, zo mag je met de belofte van God bezig zijn. Weet je, in de Bijbel staan honderden beloften van God. Een paar honderd wel. Wees ermee bezig. Lees ze, overdenk ze. En bid ervoor. O God, vervul ze. Maak het waar. En kijk dan in uw gebed ook in de komende tijd naar de troon. En denk aan de regenboog. Rondom de troon. O Heer, u bent trouw. Wilt u het waarmaken? Wilt u het zegenen? Wilt u het vervullen. Ja, tenslotte. Ja, tenslotte gaan Gods kinderen naar huis, hè. Als we kinders Heren zijn, als de Heilige Geest in ons werk, als we schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus, als wij vergeven van zonden hebben ontvangen, dan komt er een moment dat wij gaan sterven. Dat gaan we trouwens allemaal, gemeente. O wee, als u dan de Heer Jezus niet kent en als u moet sterven, dat is echt verschrikkelijk. Maar weet u, als u een kind des Heren bent, dan gaan we net zoiets meemaken als Johannes, maar dan niet in visioen, hè. Want als ze dan op ons sterfbed liggen, waar dat ook maar is, dan zal God een aantal engelen sturen. En dan horen als het ware door die engelendienst heen, kom hier omhoog. Dan brengen de engelen ons naar de troon. Dan brengen de engelen ons door die open deur heen naar binnen. Onze ziel. En dan komen wij in die troonzaal. In de echte dan, hè. In een visioen, nee, in het echt. Zou die er dan nog staan? Ja, die troon wel natuurlijk. Ja. En God de troon ook. En Jezus aan de rechterhand van de Vader ook. Ik weet niet wat we gaan denken op dat moment. We zullen overweldigd worden natuurlijk als je daar binnenkomt. Maar misschien zal het even door ons heen flitsen. Staat die regenboog er nog? Zal die er staan, gemeente, straks? Of is het alleen maar beeld, is het alleen maar visioen? Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Maar ik sluit niet uit dat die er zal staan. Als we straks in die hemelse troonzaal binnentreden, als we straks volk van God thuiskomen, als straks alles achterblijft van zonde, ongerechtigheid, gebrokenheid, pijn, lijden, verdriet. En als het dan die troon zal mogen betreden, dan zou het toch kunnen dat die groene regenboog er nog steeds staat. En dan ga ik er echt onder staan. En dan zal ik eeuwig leven van de trouw van God. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Genadige barmhartige Heer in de hemel, indrukwekkend wat u ons vanavond hebt laten zien. En ook heel bijzonder dat we het mochten zien. Het was bijzonder dat de apostel Johannes het mocht zien. Hij zat op het eiland Patmos en dacht, nu ben ik van geen betekenis meer voor de kerk van de Heer. Maar rijk dat het toen geworden is, in al de visioenen die hij kreeg. En dit was het eerste. De geopende deur in de hemel waardoor hij binnen mocht komen in de geest. En toen zag hij uw troon staan, o God, met een groene regenboog eromheen. En de boodschap hebben we vanavond gehoord. Omdat die regenboog er staat, daarom is het dankdag geworden. Omdat die regenboog er staat, bent u een trouwe God. Dat wordt in die regenboog uitgebeeld. Inderdaad, wat mijn juffrouw zei, als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan des Heren trouw. Heren, dat we daarvoor mogen leven, ook in de komende tijd, persoonlijk, als gezin, als familie, als gemeente van Zeist, als kerkverband. Heren, als uw trouw er niet zou zijn, als u niet de getrouwe bent, als u niet uw trouw bewijst, we zijn nergens. Laten we daarom veel aan dit visioen mogen denken. Laat de zegen ervan neer mogen dalen, de troost, dat het ons opbeurt, ook in momenten dat het moeilijk is misschien, of als we het niet zien zitten, of als het donker is. En die momenten hebben we allemaal, uw kinderen ook. Als we in duisternis wandelen en geen licht hebben, zegt Jesaja 50 vers 10, dat kan dus. Maar laten we dan weten dat er een stralende troon in de hemel staat, dat u daarop zit en dat rondom uw troon een groene regenboog staat. En dat we dan zo mogen opleven daarvan en ons vast mogen houden aan uw beloften, aan uw toezeggingen. En dat we heel veel mogen verlangen ook naar die grote toekomst. Johannes ging ons als het ware een soort van voor in zijn visioen. Hij mocht hoger opkomen, hij mocht de troonzaal even betreden. Maar uw kinderen gaan er straks werkelijk heen om er voor altijd te blijven. En Heer Jezus, als u terugkomt, dan ontvangen ze hun lichaam weer terug en hun ziel, dan mogen ze op de nieuwe aarde zijn. En misschien staat er dan altijd wel een groene regenboog in de wolken, wie zal het zeggen. Heren, wij danken u voor deze avond, voor de stille aandacht van de gemeenteleden. Heren, er was iets van uw heiligheid en heerlijkheid in ons midden. Dank u wel daarvoor. Wilt u met ons meegaan naar huis, breng ons allen veilig waar we naartoe gaan. Geef ons verder ook deze avond uw zegen, de nacht die we ingaan. Dat we een goede nacht dus mogen hebben en morgen in gezondheid weer wakker mogen worden. Leidt u aan ons naar komende zondag. Heer, u weet wie dan op deze kansel zullen staan. Geef hen uw zegen in de voorbereiding en in de dienst die ze zullen leiden. Heer, wil ons ook in het werk sterken, als we dat nog gaan doen de komende dagen. Kerkenwerk dat wacht. Heer, wees nabij in onze persoonlijke omstandigheden, ook als er veel zorg, moeite en verdriet is. U kent hen onder ons die daarmee kampen. Heer, wees ze genadig. Laten ook broeders en zusters in moeilijke omstandigheden op de groene regenboog zien rondom Gods troon. Want iets goed was vandaag, wilt u dat genadig vergeven door het bloed van uw lam. En heren, zo leggen we elkaar in uw handen, gaat u met ons mee. Mogen we dan zo u de lof en de eer en de dank brengen aan het einde van deze dienst, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de eer en de dankzegging, de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen nog één keer een mooie psalm. Ze zijn allemaal mooie. Psalm 146, vers 4. Het is de Heer wiens alvermogend groot heelal heeft voortgebracht. En vers 8. Het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht. Slotzang is Psalm 146, vers 4 en 8. Gemeente, ga nu heen naar de woning en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.